heel veel vragen en een grote diversiteit aan vragen. Over een plan waarvan ik toch iedereen eigenlijk in principe wel heel positief hoor. Niemand zegt dat het een waardeloos plan is, maar wat ik bespeur, dat u zegt, ja, er zijn nog toch een heleboel losse eindjes. En als je kijkt om hoeveel geld het gaat, dan zouden we dat toch wel willen weten. Ik heb het idee dat ik niet alles kan gaan beantwoorden hier. Wat er overblijft, zullen we schriftelijk aan u laten weten. En wellicht, ik denk even hardop, wellicht dat het college zich komende dagen ook nog beraadt of het wel goed is, of het inclusief die aanvulling die u nog gaat krijgen volledig is om te bespreken in de raad, of dat we er toch nog wat anders en zorgvuldiger naar zullen moeten kijken. Want ik hoor u een aantal opmerkingen maken waarvan ik denk van ja, dat is toch heel goed als we daar naar kijken en als we dat betrekken in de afwegingen, of dat het, omdat we nu ook maar één week hebben tussen de vergaderingen, of dat allemaal gaat lukken, weet ik niet, maar goed, daar zullen we zorgvuldig mee omgaan. Mevrouw Kist, een van de eerste opmerkingen was van ja, het valt duurder uit. Dan zeg ik ja, wacht even, dat beeld dat leeft bij meer mensen. Het plan is hier gepresenteerd door een aantal verenigingen. Die hebben daar een bedrag bij genoemd van 1,25 ton. Dat waren door hun geschat de uitvoeringskosten. Hè, als je dat plan en de projectkosten en eventuele saneringskosten en vergunningen en nou ja, alles wat er nog bij komt, hadden ze helemaal niet naar gekeken. Bovendien is ten opzichte van het plan zoals het toen gepresenteerd was, zijn er ook een paar aanvullingen geweest vanuit de gedachte. Het moet niet alleen een heel mooi en bruikbaar terrein zijn voor die verenigingen, maar het moet ook recreatieve waarde hebben, hè, voor passanten die daar kunnen parkeren, omdat ze in de omgeving willen gaan fietsen en wandelen.
Ja, en daarom zei ik juist dat we het nu snel en beter in het vizier hadden.
Ja, nee, klopt. Maar dat met elkaar zorgt dat de eerste raming van gemeentezijde die er nu ligt, dat die hoger uitkomt dan wat die verenigingen geraamd hadden. Dus al met al is er geen sprake van duurder of overschrijding. Dit is gewoon de eerste keer dat we voor onszelf een raming hebben opgesteld. En uit welke pot je dat dan betaalt? Ja, natuurlijk, meneer Glerum, aan het biljetje kun je zien waar die euro vandaan gekomen is. Je kunt hem ook maar één keer uitgeven. Toch denk ik dat dit niet gekunsteld is. Zoals ik uit uw woorden meende te begrijpen. Er is destijds, en al die bedragen heb ik niet in mijn hoofd, maar er is destijds een fors budget beschikbaar gesteld voor de renovatie van het centrum van Arkel. Dat was opgeknipt in een aantal fasen. Dat loopt nu naar het eind. U weet wat er allemaal voor prachtig gebeurd is natuurlijk qua herinrichting. Een hele woonwijk die vervangen is. En het Waardje en het Plein. Dat zijn eigenlijk de laatste twee projectjes die nog openstaan. Het parkeerplaats, maar in het geheel is dat maar heel klein iets, de parkeerplaats voor het multifunctionele centrum, die moet ook nog heringericht gaan worden. Daar is budget voor gereserveerd. En als je dan dat hele grote budget, wat er oorspronkelijk ter beschikking gesteld is door de raad, nou ja, daar zit nog ruimte in om dit ook te doen. Dus dat is er niet bijgesleept of zo. Ik bedoel, destijds was dat al voorzien dat het Waardje aangepakt en opgeknapt zou worden. Hoe en zo had men toen nog helemaal niet over nagedacht, maar dat maakte wel onderdeel uit van het grote centrumplan van Arkel. Als u zegt, ik wil dat toch anders, tuurlijk kan altijd, maar als u zegt van ja, dat is er maar bijgesleept omdat daar toevallig nog wat budget voor over was, dan zeg ik van nou, dat is ook niet het geval.
Ik wil toch even verduidelijken wat ik bedoeld heb dan, want misschien is het niet goed overgekomen. Het maakt me niet uit. Ik bedoel, die euro is een euro, dus zijn we het volstrekt met elkaar eens. Maar de suggestie die in het stuk zit, ja, is, we hadden dat bedrag voor Arkel en al die mooie dingen die daar gebeurd zijn geraamd. En nou, daar hebben we nu nog een stukje van over en dat besteden we dan nu ook in Arkel. En die gedachtegang, daar maak ik bezwaar tegen. Want dat stukje wat over is, zou je wat mij betreft ook in Oost-Blokland, als daar mooie plannen liggen, of in Hoornaar, als daar mooie plannen liggen, kunnen besteden. Dat is niet gelabeld aan Arkel. Dus die knip, die zou ik heel nadrukkelijk willen maken. En hij staat als project op de investeringslijst. En in die zin vind ik dat we hem ook als zodanig moeten behandelen. En ik steun eigenlijk, ik dacht dat meneer Van der Minkelis het zei. Dat amfitheater, ik bedoel, als dat een prachtig plan is en we willen het erin hebben, dan hebben we misschien dat geld er zelfs voor over. Dus die maar goed, als Arkel het niet hoeft, ik bedoel, vind ik het ook best, maar het gaat mij er dus om die zorgvuldige afweging van dit plan op basis van die criteria die we bedoeld hebben. En dan houden we hem volstrekt clean. Dat is mijn gedachtegang.
Helder. Ja, ik zie toch iets anders dan u, maar in feite waar het op neerkomt is dat u zegt van oké, een euro is een euro, ben ik met u eens. U zegt ook om wat voor reden dan ook, nee, dat klinkt anders dan dat ik het bedoel. U zegt van ik wil dit wel graag getoetst hebben aan de criteria zoals wij die hebben afgesproken voor die investeringen. Hij stond inderdaad op die lijst waarvan ik nu zeg dat is per abuis gegaan, want hij was al voorzien in dat centrumplan van Arkel, maar goed, hij stond op die lijst. En ook al was dat niet zo geweest, dan denk ik dat het nog steeds een heel terechte wens is. Dat u zegt van ja, ik wil hem wel toetsen hebben aan die criteria.
Ik heb het nog nagekeken, maar ik heb het niet helemaal paraat in mijn hoofd. Maar ik heb ergens gelezen dat wij bij de behandeling van de investering in Arkel het waakje apart hebben gezet. Dus uw veronderstelling dat geld voor het waakje in dat totale raming zat, daar twijfel ik erg aan. Ik geloof, maar goed, ik zou het na moeten zoeken, maar ik ben er tegengekomen dat we een keer hebben gezegd dat waardje houden we er even uit, dat doen we nog even niet.
Oké. Okay. Maar dat wat blijft, dat is dat u en andere vragen van ja, we willen hier dit voorstel toch wel graag getoetst hebben aan de investeringscriteria zoals we die opgesteld hebben. Ik denk dat dat een heel terechte vraag is. En door die bril is dit rapport, dit voorstel niet helemaal geschreven. Dat ben ik met u eens. En als u zegt van nou dat merken wij aan als een gemis in het voorstel, dan zullen we ons als college beraden hoe we daarop op reageren. Ik wil toch, voorzitter, een paar van de belangrijkste vragen toch nog wel even langslopen. Er werd ook met name gesproken een aantal keren over risico's die er zijn. En ja, zonder risico's is niets in het leven, maar ergens trek je natuurlijk een streep dat je zegt van ja, voordat we dat nu allemaal gaan uitzoeken en uitwerken, moet er wel projectbudget zijn, want daar is gewoon een medewerker weken fulltime mee bezig. Een aantal zaken zijn wel verkend en er zijn ook gesprekken geweest met het waterschap. Er is ook globaal gekeken van nou, wat zouden we tegen kunnen komen aan vervuiling en dat soort zaken. Maar het echte, diepgaande onderzoek wat je nodig hebt voordat je aan de slag gaat, ja, dat zit in dat projectbudget. De verwachting is dat het waterschap medewerking verleent. De gesprekken daarover zijn positief verlopen. Maar ja, je weet dat pas zeker op het moment dat ze vergunning verleend hebben. Ik bedoel, ja, dat is gewoon zo. Dus ja, daar zijn risico's. En of die risico's groot of klein zijn, is niet te zeggen. Maar dat zijn risico's die je bij elk project wel zult hebben. Op het moment dat zich een groot risico manifesteert, ja, dan komen we ogenblikkelijk terug bij u natuurlijk van hoe nu verder. Zo werkt dat in de regel wel. Met betrekking tot de verkeersveiligheid, dat is een punt van aandacht. Dat klopt. Ook nu steken daar kinderen over, zeker als daar een huttenweek is of zo, of in de winter als de schaatsen, de ijsbaan heel druk bezocht wordt, dan zie je daar veel mensen oversteken. Ik denk juist dat het goed is, maar dat moet ook nog verder doordacht worden, ik denk juist dat het goed is als we deze nieuwe functie van het waardje zo duidelijk te benoemen en dan ook heel nadrukkelijk gaan kijken daar om een veiliger oversteekplaats te creëren. Dat zou nu eigenlijk al nodig zijn, omdat er incidenteel veel mensen oversteken. Op het moment dat je zelf besluit van nou dat gaat structureel worden, dan denk ik dat het goed is dat het ook die aandacht gaat krijgen. Er zijn wel mogelijkheden voor, maar ja, dat daar een weg loopt kun je niet ontkennen. Dat is nu eenmaal zo. Met betrekking tot, even kijken, ik had hier. Met betrekking tot de relatie met plein 983. we hebben op enig moment, dus nadat dit plan voor het Waardje, niet exact dit plan, maar het plan voor het Waardje door de heer Beuning hier aangeboden is en toch wel enthousiast onthaald werd, is er ambtelijke verkenning uitgevoerd van hoe kunnen we daar invulling aan geven. Op enig moment zijn we opnieuw terug in gesprek gegaan met de verenigingen en ook met de afvaardiging van de dorpsraad van als gemeente staan we hier positief tegenover. Tegelijkertijd zijn we ook plannen aan het ontwikkelen om dat plein een upgrade te geven. Het kost ook geld. Is er een combinatie mogelijk? Want als je nu besluit van joh, we gaan alle activiteiten op het Waardje doen en dat plein ligt er dan te liggen alleen maar voor de markt, dat is misschien wel zonde als we daar veel geld aan uitgegeven en andersom. En daar is vrij uitgebreid over gesproken en over nagedacht. We zijn tot de conclusie gekomen dat dat toch twee ontwikkelingen zijn die elkaar niet in de weg zitten, die je min of meer naast elkaar moet zien. De sportactiviteiten en de huttenweek en de mogelijkheden die dat geeft om een rondje te wandelen of te trimmen, ja, die heb je sowieso niet op het plein. En dat men de kermis en de markt op het Waardje zou zetten, daar kregen we ook absoluut de handen niet voor op elkaar. Dus dat moet je toch zien als gescheiden, naast elkaar staande ontwikkelingen. En vervolgens zijn we op dat spoor weer verder gegaan. Hoe die renovatie en het opknappen of het veranderen van het plein gaat gebeuren, staat hier dus los van. En op het moment is daar ook eigenlijk niks over te melden of niks positiefs over te melden. Daar zijn we nog aan in het werk hoe dat precies gaat. Maar zonder daar nu dieper op in te gaan, het plan is nog niet klaar en dat ontrolt zich ook niet allemaal vanzelf. Met betrekking tot de laatste vraag die ik wil beantwoorden, voorzitter, hoe dat zit met die horeca. We hebben dit plan en zo is het ook gepresenteerd, heel bewust geknipt in de fase A en de fase B. We praten nu over deze inrichting. En als dat dan eenmaal gerealiseerd is en er is een horeca-ondernemer die zegt van nou, ik wil er wel een koek- en soapie-tent neerzetten voor de winter en zomers kan ik bier en ijs verkopen voor de passanten. Nou, dan zullen we dat verzoek in behandeling nemen. Toetsen aan ons beleid en het bestemmingsplan en weet ik wat. Maar dat zit hier nu nog niet in en daar doen we ook nog geen uitspraak over. Gewoon omdat er ligt wel een suggestie, maar je gaat er pas echt naar kijken. Dat is ook ons beleid. Een beetje vergelijkbaar met wat we bespraken over de woonvisie. We gaan er pas echt naar kijken op het moment dat er iemand komt met een concreet plan die daarin wil investeren. Dank u wel, voorzitter.
Ik wil even het woord nemen. Gezien de aard van de vragen van de commissieleden, gezien de antwoorden van de wethouder met de suggestie, of niet de toezegging die hij ook doet om mogelijkerwijs nog met aanvullend memo te komen, aanvullende informatie te komen, zeg maar alleen al het gewenste toetsing aan de projectcriteria. Volgens mij geraken wij daardoor in een tijdklem. En kijk even naar het college zelf. We hebben een week voor de komende raadsvergadering. Ik weet niet of het college dat gelukt, zal ik maar zeggen. En of wij krijgen wat we willen om te behandelen volgende week donderdag. Dus ik leg hem even in uw midden. Misschien moet ik hem aan het college even terugleggen. Gaat u gang, wethouder.
Voorzitter, een goed verstaander heeft een half woord genoeg. Dus als college hebben we heel snel even overlegd. En het gaat ons niet lukken om binnen een week of binnen een paar dagen eigenlijk, want u wilt de stukken ook niet te midden voor de vergadering ontvangen, De aanvullingen te doen waarvan we met elkaar constateren dat het nuttig zou zijn. Dus dit voorstel wordt teruggetrokken van de agenda en is, er wordt voorgesteld om van de agenda te halen. Aan de raad wordt voorgesteld dit stuk niet inhoudelijk te behandelen. En u krijgt voor de een eerstkomende vergadering krijgt u een nieuw voorstel aangeboden.
En is dat dan formeel nog iets wat ik aan deze commissie moet voorleggen? Het voorstel van het wethouder namens het college. Kunt u daarin vinden, meneer Gleren?
Ik denk dat de wethouder heel goed geluisterd heeft. En als hij alle punten in dat nieuwe voorstel honoreert, dan zijn wij helemaal tevreden.
Meneer Van Winkel heeft nog behoefte.
Ja, daar sluiten we ons van harte bij aan. Ik denk dat ik durf te stellen dat ik met dit besluit of deze gedachte aan toch morgen gewoon over straat kan.
Oké, ieders instemming, dan gaan we het als zodanig doen. Agenda punt 7, raadsveel 2016-55, de notitie huisvesting integratie statushouders Griezelanden. Wie wil daar het woord over voeren? Mevrouw Piso zie ik. Meneer Slob. Mevrouw Van Nes. Allemaal. Bijna alle dames zullen het woord hebben. Dat is toch eigenlijk wel mooi wat dat betreft. Mevrouw Piso, u bij de spits.
Dank u wel, voorzitter. We vinden het een prima stuk en we zijn heel blij dat er veel aandacht aan de statushouders wordt gegeven. Maar ik zit toch eigenlijk wel met een puntje van aandacht van, kan de wethouder zich vinden in de gedachtegang van ondergetekenden dat wij in Griezelanden wel heel goed in de gaten moeten houden dat onze sociale huurwoningen absoluut niet geschikt zijn voor grote gezinnen die geplaatst moeten worden. En dus ook niet geaccepteerd moeten worden om die grote gezinnen in te doen. 4 tot 5 personen is echt genoeg voor de sociale huurwoningen. Ik zal een voorbeeld noemen. Het statushoudersgezin in de Prinses Beatrixstraat 33 bestaat uit vader, moeder, 3 dochters en 2 zoons. Er zijn 2 normale slaapkamers en 1 hele kleine, waar net een eenpersoonsbed op past en een stoel kan er misschien net nog bij. Op de ene slaapkamer slapen 2 dochters. Vader en moeder slapen op de andere slaapkamer. 1 dochter heeft de kleine. En de 2 jongens liggen op zolder op een matras, omdat er geen eenpersoonsbed op de zolder past, want de schuinte van het dak is verkeerd. Er is 2 weken geleden een monteur van de Werkendamse geweest. Die zag die 2 matrassen naast die kachel liggen. Die sprak er schande van, want die kachel neemt zuurstof weg. 2 weken geleden toen het zo warm was, hebben die jongens gewoon beneden in de woonkamer moeten slapen, want het was niet te houden, daarboven op dat dak. En dat moeten we in de toekomst toch niet willen. We moeten onze mensen goed opvangen, goede huisvesting bieden en niet dit.
Dank u wel. Meneer Slob.
Dank u wel. Het college bedankt voor deze agendering van dit punt en ook voor de notitie die bijgevoegd is. Eerder hebben wij dit voorjaar ook schriftelijke vragen gesteld over de verwachtingen naar de toekomst toe. En ik constateer dat u zegt eigenlijk tot nog toe kunnen we de problematiek qua huisvesting en ook de druk die het zou kunnen geven op de huurwoningen voor anderen, kunnen we aan. U zegt ook in het stuk, we willen ook niet te veel reuring geven. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dringt toch bij de CDA de vraag op. Houdt u er ook rekening mee dat mogelijkerwijs u wel andere activiteiten dan het huidige woningenbestand zult moeten aanspreken om uw taak in de toekomst erin te kunnen voldoen? Dat is een punt waarin u ook in de notitie van spreekt en waar we erg gelukkig mee zijn. Hoe ga je in het integratietraject de maatschappelijke organisaties, vrijwilligers betrekken? Wij vinden dit wel een punt waarin we met elkaar de vinger aan de pols moeten houden. Want we zien ook een spanningsboog die bij sommige mensen ook kan leiden tot van hou ik het vol. Wij zouden daar toch extra aandacht voor willen. Met verenigingen, met kerken, met scholen, met wat dan ook. Om te kijken hoe dat we dit nu en in de toekomst met elkaar goed aan de voeten kunnen blijven geven. Dankjewel.
Mevrouw Van Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij eerdere sprekers. Dank voor dit stuk. Ik ben heel blij met dit stuk, want eindelijk staat er iets op papier over de vluchtelingen die naar ons land en dus ook onze gemeente komen. En hoe wij daarmee omdenken te gaan. Er is vrij veel opgeschreven in de notitie, maar er ontbreekt ook nog veel. En ik heb een aantal vragen bij het stuk zelf. Om te beginnen bij pagina 5, bij cijfers. Er staat bij gezinssamenstelling als laatste zin, op dit moment zien we dat er veel alleenstaande mannen of vrouwen aan gemeenten worden gekoppeld. Dat is zo. Maar mijn vraag hierbij is, ja dat klopt, dat is een feit, maar daar zit een wereld achter. Denken we daar ook over na? Er worden namelijk alleenstaande mannen of vrouwen gehuisvest, die mogelijk wel familie hebben. In Turkije, in Syrië, in Libanon, in waar dan ook. Die mensen worden nu hier gehuisvest als ouder bijvoorbeeld, terwijl hun kinderen of vult u maar in, nog in andere landen zijn. Dus dat er nu veel alleenstaande gehuisvest worden, zegt verder niks over wat wij verder nog te wachten hebben. Dat die mensen een woning krijgen toegewezen, daarbij vraag ik me ook af, gebeurt dat dan op basis van het feit dat die persoon hier nu alleen komt, of wordt er ook al rekening gehouden met de achterliggende situatie? Dat is dus mijn vraag bij de zin alleenstaande mannen en vrouwen. Hoe kijkt het college daar tegenaan en kan zij zich iets voorstellen bij wat ik zojuist heb gezegd? Dan wordt er bij pagina 5 aan het einde, bij huisvesting in Gorinchem, het een en ander geschreven over mensen die nu in Gorinchem tijdelijk gehuisvest zijn en waarvan de regio heeft besloten dat die mensen ook in de regio definitief gehuisvest gaan worden. Dat wij daar, dat de colleges daar de ambitie toe uitgesproken hebben. Dat is natuurlijk prachtig, ik schaam me daar ook volkomen achter. Maar ik vind het wel jammer dat daarover besloten en gecommuniceerd is voordat de Raad daarover geïnformeerd is geworden. Vraag me dus ook af hoe dat in zijn werk is gegaan en misschien kan het college daar nog iets op toelichten. Dan vervolgens de druk op vrijkomende woningen. Dit is natuurlijk een heel belangrijk gegeven en feit wat vooral ook bij inwoners van zowel Friesland als heel Nederland leeft, denk ik. Daar is een spanningsveld, dat is ons allemaal bekend. Daar ligt een hele grote druk. Ik ben dus wel heel blij met het feit dat in deze notitie eindelijk wat cijfers daarover genoemd worden. Van wat betekent het nu voor onze gemeente? Wat betekent het voor onze woningvoorraad? Wat betekent het voor de verdeling van onze woningvoorraad? Dus daarvoor chapeau. Eindelijk wat concrete informatie op papier. Er staat namelijk dat de taakstelling voor ons over 2016 erop neerkomt. Zonder de mensen die wij vanuit Gorinchem in onze gemeente ook willen huisvesten. De druk betekent dat 1 op de 6 vrijkomende woningen aan statushouders worden toebedeeld. Dat is duidelijk. Dan weten we waar we het over hebben. Dan kunnen we ook zowel positieve als negatieve geluiden met deze cijfers in de hand weerspreken of bevestigen of net erna. Het geeft houvast. Waar hebben we het over? Daar ben ik erg blij mee. Dat vervolgens gesteld wordt dat met het aanbod van Gorinchem we naar 1 op 4 gaan, ja, dat zegt wel wat. En daarom vind ik het ook jammer dat dat besluit genomen is door colleges zonder dat raden er iets van gevonden hebben. Desalniettemin een prima ambitie, begrijp me goed. Maar mijn vraag dus, van hoe kijkt het college daar zelf tegenaan? Als deze cijfers gegeven worden, wat vindt zij daarvan? Of misschien vindt zij niks of wil zij zich er niet over uitspreken? Ik hoor het graag. Dan vervolgens bij integratie. Nou, nu wordt het echt spannend, mensen. Want huisvesten is één ding, maar integratie, dat is pas het probleem. Zo niet geen probleem, want het gaat gelukkig heel vaak goed. Maar over integratie valt erg veel te zeggen. En ik denk zelfs meer dan over een dak boven het hoofd bieden. Want daar zijn we nu allemaal mee bezig, dat is de eerste prioriteit, prima. Maar wat daarna komt, dat gaat pas inzet van iedereen vergen. Natuurlijk in de eerste plaats van de statushouders, maar zeker van vrijwilligers. En er zijn, zoals ook in het stuk staat beschreven, gelukkig vrijwilligers zeer actief. En ook vluchtelingenwerk is zeer actief, dat staat hier ook in. En mijn vraag daarbij, dan gaat het vooral bij punt 2, bij maatschappelijke begeleiding, over vluchtelingenwerk, vrijwilligers bieden maatschappelijke begeleiding. Maar is deze toereikend? Mijn optie is nee. Punt. Mijn visie is nee. Die begeleiding is niet toereikend. Ik ben dan ook van mening dat, hoewel ik applaus heb en waardering voor de inzet van vluchtelingenwerk, vraag ik me af, en dat is dus de vraag aan het college, of zij van mening is dat vluchtelingenwerk voldoende geëquipeerd wordt om deze maatschappelijke begeleiding vorm te geven. Graag reactie daarop. En subvraag, is het college van mening dat de maatschappelijke begeleiding die nu geboden wordt voldoende is om die integratie te bewerkstelligen? Mijn visie overigens, nee. Dan tot slot blader ik verder naar pagina 10. Ook iets heel belangrijks, scholing. Mensen die hier gehuisvest worden, statushouder zijn, die moeten, na hier enige tijd te wonen en er plaats is, geen onbelangrijk feit, plaats is op de scholen, taalles bijvoorbeeld op het Da Vinci College in Gorinchem, als er plaats is, krijgen zij daar onderwijs in de Nederlandse taal. Is natuurlijk zeer belangrijk. Ik weet uit praktijk van mensen bij wie ik betrokken ben, dat daar vaak lang op gewacht moet worden, dat daar klachten over zijn. Laat ik het daarbij houden. Dus mijn vraag aan het college, vluchtelingenwerk en sociaal team zijn daarvoor verantwoordelijk, lees ik. Dus mijn vraag aan het college, hoe wordt daar dan door het sociaal team en vluchtelingenwerk op ingezet? Vraag daarbij, ook bij arbeid en scholing. Ik begrijp dat dit stuk allemaal naar de toekomst geschreven is. Dat is natuurlijk prachtig, schaar ik me ook achter. En ondersteun ik van harte, maar bij alles wat hier geschreven wordt, blijft mijn vraag, wat doen we nu? Want dit is weer allemaal, die mensen zijn er al, die mensen zijn gehuisvest. Maar wat doen we nu? Want bijvoorbeeld wordt gesproken op pagina 10 over een reïntegratietraject. Nou, prachtig dat het er staat, maar wat gebeurt er nu? Ik hoor het graag van het college. En dan tot slot, overige informele participatie. Daar wordt aan het eind, en let wel, dit is dus echt naast alle punten die zojuist al door mij genoemd zijn en dus in het stuk zijn, staan, wordt aan het einde in 1 of 2 zinnen gezegd, tot slot zien we dat veel statushouders de nodige geestelijke bagage met zich meevoeren door alles wat zij hebben meegemaakt. Het is belangrijk dat zij hiermee worden geholpen, zodat deze belasting een succesvolle integratie niet in de weg zal staan. Mijn vraag aan het college, wat doen wij daar op dit moment aan? Mij is bekend dat niks nul noppes is. Dat kan niet kloppen, dan hoor ik het graag. Want ik ken iemand die hier gehuisvest is in de gemeente, waarvan ik zelf foto's op het beeldscherm heb gezien waaruit ik moest concluderen. Nou, ik denk dat die meneer toch best wel een traumatische ervaring heeft gehad. Wordt hem ondersteuning aangeboden door vluchtelingenwerk? Is mij niet bekend. Ik hoor graag de reactie van het college. Dank u wel.
Mevrouw Vermeulen.
Bedankt. Wij willen ook namens de ChristenUnie dank uitspreken voor het stuk. Maar we hebben nog wel een zorg en dat zit hem vooral op het sociaal team. Deze wordt genoemd als onderdeel van het integratieaanpak. Maar recentelijk hebben we volgens mij nog de formatie uitgebreid wegens werkdruk. Straks zien we ook nog een rapport waaruit blijkt dat ze nogal zoekende zijn in de nieuwe rol die ze hebben. En daarom ook even de vraag en de zorg die we uiten over de haalbaarheid, dat het sociaal team ook deze taak nog op zich neemt. Daar sta ik graag een toelichting op. En dan nog een vraag, onderzoekt de gemeente ook andere creatieve oplossingen, manieren voor het voorzien in de gevraagde extra huisvesting? Denk aan bijvoorbeeld particulieren.
Mevrouw Kist.
Ja, eigenlijk heb ik eigenlijk niet zoveel meer toe te voegen. Zeker niet aan de woorden van meneer Jacobs, of Teunis Jacob Slob, die zei het zo prachtig. Dus daar sluit ik me graag bij aan.
Denk wethouder van Leeuwen is mijn eerste wethouder van Houding. Ga ervan.
Ja, wat betreft de huisvesting en de woningen, een aantal vragen gesteld. In volgorde, mevrouw Piso, ja. U weet het heel beeldend te vertellen. Het is krap, zo'n groot gezin in die woning. Maar we denken dat het niet ideaal is, maar wel verantwoord. En het is nu eenmaal zo, dat of dat nu in Gieselanden is of ergens anders, voor die grote gezinnen in de sociale woningvoorraad is dat heel lastig om een woning te vinden waar ze echt ruim in zitten. En dan denk ik, zonder in details te treden over individuele gevallen, wil ik eigenlijk ook niet praten, maar hier in de Gieselanden hebben we met Kleurrijk Wonen, hebben we een aantal keren ook met nadruk over de financiën moeten praten, omdat die grotere woningen ook meestal niet onder de huursubsidiegrens vallen. Dus we doen ons uiterste best om daar een mouw in te passen en het aan te passen en het allemaal toch zo goed mogelijk te maken. Ideaal zal het niet worden, dat ben ik met u eens en dat is ook jammer.
Voorzitter, mag ik even? Deze woning zit 2 euro onder de huursubsidiegrens.
Ja, dat
dus
geldt.
Hij zit bijna bovenin. Dan had je als Kleurrijk Wonen ook kunnen zeggen van we klappen de 2 dakkapellen op.
Ja, ik weet niet of dat lukt voor 2 euro, maar nee, we moeten het wel. Ja. Hij is genoteerd. En wellicht dat we die suggestie nog even verder kijken. Maar ik neem niks terug van wat ik zojuist zeg. We doen echt ons best om het zo goed mogelijk passend te maken. En dat het soms maar net heel krap passend is, daar zijn we ons van bewust. Wat betreft de huisvesting, is er een aantal vragen over gesteld. Of we moeten gaan denken aan een ander aanbod. Daar hebben we aan gedacht, door de twee locaties in Giessenburg en in Hoogblokland, die we tijdelijk als gemeente ter beschikking gesteld hebben, om juist te voorkomen dat die druk op de sociale woningvoorraad te hard oploopt. Aan de andere kant, we kunnen met elkaar niet ontkennen natuurlijk dat er een heleboel mensen nieuw in Nederland gekomen zijn, die wij netjes willen huisvesten. Ook nodig om opgenomen te kunnen worden, te kunnen integreren in de Nederlandse maatschappij. En dat zal uit de lengte of de breedte moeten. En dat er dan op enig moment de wachtlijsten of de woningbehoefte dusdanig groeit, dat de regering of de woningcorporaties maatregelen nemen, ja, dat kan. De gemeente speelt daarin niet de eerste en de belangrijkste rol. We hebben met elkaar in Nederland besloten dat de woningcorporaties een taak hebben als het gaat om de sociale huisvesting. Gemeenten hebben daarin een toezichthoudende rol en we overleggen dat met elkaar natuurlijk. Maar het is niet zo dat we dat in ons eentje bepalen. Bovendien de noodzaak op dit moment, er wordt wel gedacht in scenario's hier en daar. De noodzaak op dit moment is niet echt. In onze gemeente, in onze regio is niet echt zo dat je zegt van joh, het water staat ons tot de lippen, nu moeten we echt wat. Kleurrijk wonen geeft aan dat zelfs als de huidige instroom nog wat hoger zou zijn, dat binnen de normen die zij hanteren qua wachttijden en passendheid van de woning, dat het heel acceptabel is. Want aan de andere kant heb je tegelijkertijd ook het beleid dat mensen die te veel verdienen, geen sociale huurwoning meer mogen huren. En dat betekent dus dat er ook een stukje van de vraag die er eerst was, is weggevallen. Dus al die dingen met elkaar laten een trend zien waarvan kleurrijk wonen, en ik kan er niks op afdingen, waarvan kleurrijk wonen zegt van ja, dit valt toch allemaal nog ruim binnen onze normen van wat netjes en fatsoenlijk is en zo qua toewijzing en qua wachttijden. Met betrekking tot alleenstaande mannen en vrouwen, mevrouw Renes vroeg daarnaar. Op het moment dat er een alleenstaande een verblijfsvergunning krijgt en die dus ook een gemeente krijgt toegewezen die voor zijn huisvesting moet gaan zorgen, op dat moment is er bij die alleenstaande al geïnformeerd of er nareizigers zullen zijn. Dus daar wordt de huisvesting op afgestemd en die nareizigers die tellen ook mee bij de aantallen die wij bij ons quotum zeg maar wat we moeten huisvesten. Als gemeente. Die verdeling wordt door de provincie gemaakt. En dan kan het gebeuren dat er een grote woning toegewezen wordt aan een alleenstaande man en dat vervolgens er allerlei vertragingen, een jaar duurt voor zijn vrouw en kinderen overkomen. Dat komt een beetje vreemd over, snap ik. Maar dat is de systematiek op zich, denk ik dat goed is. Want anders zou je zo iemand in een appartementje huisvesten en als zijn vrouw en kinderen twee maanden later komen, kan die alsnog verhuizen. Het is maar de vraag of er dan weer een woning beschikbaar is met alle vertraging die erin zit. Dus op die manier die systematiek is gekozen. Maar die nareizigers die tellen dus mee in de aantallen.
Vrouwenis.
Dank u wel voor het duidelijke antwoord, meneer Van Houwelingen. Maar wat ik me daar wel bij afvraag is dat volgens mij, maar daar kan ik me in vergissen, in 9 van de 10 keer, uiteraard als iemand het land binnenkomt gevraagd wordt, heeft u nog familie die u verwacht dat u na zal komen? Maar dat is 9 van de 10 keer helemaal nog niet bekend op dat moment. Dus hoe werkt dat dan?
Nee, dat klopt. Maar die vraag die wordt ook pas gesteld op het moment dat hij een verblijfsvergunning gaat krijgen. Dus dan ben je alweer een eind verder, 1 of soms 2 jaar in de tijd. En ja, dat het soms anders loopt dan gedacht, dat klopt, dat weet ik. Maar het beleid zoals ik het schets is zo in grote lijnen en we denken met elkaar, want er worden alle kanten bij de COA, de IND en in de gemeente wordt er over nagedacht. Is dit nou wel goed en is dit nou wel optimaal en is dit nou wel doelmatig? Maar met elkaar denk ik dat dit toch wel het beste is wat we kunnen doen op dit moment. En dat het ook heel goed is uit te leggen. Mevrouw Renes vroeg ook naar die huisvesting vanuit Gorinchem. dat hij zegt van nou, had ik toch eigenlijk wel aan de raad voorgelegd willen hebben voor dit allemaal besloten werd. Dat ben ik oneens met u. We hebben, en ik denk dat we een heel goed gesprek hadden. We hebben met de raad en het college hebben gesproken toen we geconfronteerd werden met die dringende vraag van de regering of we niet meer mensen konden huisvesten. Er zijn een aantal zaken zijn daar besproken en afgesproken. Er is een ton budget ter beschikking gesteld. En van de raad hebben we ook heel nadrukkelijk meegekregen de omstandigheden in zich te kunnen wijzigen met de dag. Handel vooral in de geest van wat we nu afspreken met elkaar. We denken als college dat dit volstrekt past in de geest van wat we toen hebben besproken. Maar omdat het gewoon een nieuwe ontwikkeling is en ook omdat dat in het dorp en in de pers en waar dan ook, kun je wel eens aangesproken worden om dit soort zaken, dachten we dat het goed was om de raad weer even helemaal volledig bij te praten over de huidige stand van zaken. Door de vraag van mevrouw Renes en mijn oprechte dank daarvoor, is wel mijn oog gevallen op een stukje tekst wat er niet goed staat. En dat is, en dat maakt toch wel verschil, dat is pagina 6 van dat rapport. Daar staat met het aanbod van Gorinchem, 20 personen, circa 8 woningen, wordt dit deel tijdelijk vergroot naar 1 op de 4 vrijkomende woningen. Dat is correct. Daarna valt de huisvesting van de statushouders weer terug tot de jaarlijkse reguliere taakstellingen. Dat is niet correct. Die 20 personen zijn niet extra, die vallen binnen die reguliere taakstelling. Het verschil is dat ze in ene keer komen in 4 of 6 weken tijd, zodra het even mogelijk is om daar woningen voor te vinden. En niet verspreid over een half jaar. Dat is het verschil. Maar dat maakt onderdeel uit van die taakstelling. En die komen daar dus niet extra bovenop. En dat geeft een wat een wat ander beeld als dat hier staat. Druk op de. Even kijken. Ik denk dat ik hiermee, voorzitter, de vragen met betrekking tot de woningtoewijzing beantwoord heb. En collega Van Leeuwen zal ingaan op met name de vraag over het social team en daaromtrent.
Ja, dank u, voorzitter. Laat ik even beginnen bij de vragen van mevrouw Renes over wat gebeurt er nu. Want het is misschien wel aardig om te schetsen inderdaad hoe dat zo'n beetje in elkaar steekt. En zodat het ook iets duidelijker wordt wat er nu precies gaat veranderen. Zoals het nu is dat wij per vluchteling zo'n 1.000 euro krijgen. Per statushouder moet ik zeggen, vanuit het Rijk. En dat die altijd 1 op 1, dat is al in lengte van jaren zo het geval, dat die 1 op 1 overgaat naar vluchtelingenwerk. Omdat we hebben uitbesteed eigenlijk de opvang en coaching en vestigingen, maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen aan vluchtelingenwerk. En het is niet voor niks dat we dat nu anders willen gaan doen. We hebben gezien dat zeker nu de druk ook op vluchtelingenwerk en op de vrijwilligers toeneemt, doordat het aantal vluchtelingen natuurlijk oploopt. Dat zoveel druk oplevert dat het eigenlijk. Dat we dat eigenlijk niet bij hen willen laten liggen. Niet alleen bij hen willen laten liggen. Het komt ook omdat we zelf beter zicht krijgen op deze mensen. En omdat we ook zien, er zit ook, en dat wordt bedoeld met die zin waar mevrouw Renes ook op doelt. Deze mensen hebben al vaak heel veel meegemaakt voordat ze hier komen wonen. Dus die hebben een hele historie van soms inderdaad traumatische ervaringen. En omdat we sinds 2015 natuurlijk ook met een sociaal team werken, ook dat is veranderd. Hebben we gezegd van het zou eigenlijk heel raar zijn als we nu wel een goed werkend sociaal team hebben, wat er is voor alle inwoners van Gieselanden, dat we geen extra aandacht zouden hebben voor deze groep. Dat zij daar ook niet mee bezig zouden gaan. Omdat juist deze groep dat beetje extra zorg goed zou kunnen gebruiken. Dus we zijn gaan nadenken, hoe kunnen we nou de kracht van het sociaal team inzetten? Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat ook de vrijwilligers die niet aangesloten zijn bij vluchtelingenwerk, want je hebt 2 soorten vrijwilligers, de vrijwilligers van vluchtelingenwerk, maar ook de gewone vrijwilligers, noem ik ze maar even, tussen aanhalingstekens uit de dorpen. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat het voor hen ook te doen blijft? Want ook die zorg deel ik. Dat kan ook te zwaar worden voor mensen. Niet alleen in omvang, aantallen mensen die geholpen moeten worden, maar ook de problematiek die erachter zit. Dat kun je in alle redelijkheid ook niet van vrijwilligers altijd vragen. Daar heb je soms gewoon professionele zorg voor nodig. En dus we hebben nagedacht, hoe kunnen we nou toch recht doen aan de goede wil en ook de goede resultaten die ze bereiken van de vrijwilligers. Hoe kunnen we recht doen aan ook de kennis en kunnen die er toch ook bij vluchtelingenwerk zit. Zeker op het gebied van coaching en vestigingen. Dus het huisvesten, maar ook gewoon de praktische zaken regelen zoals verzekeringen en school en een arts, dat soort dingen. en tegelijkertijd ook het professionele wat we in huis hebben een plek geven. En dan ook nog het liefst zo dat ze van elkaar weten wat ze doen en dat er ook een punt is van, een schakel is eigenlijk tussen vrijwilligers en vluchtelingenwerk en het sociaal team. Nou, dat hebben we omschreven in deze notitie. We werken dus nog niet zo op deze manier. Dat is goed om te realiseren. Dit willen we gaan doen en dat doen we omdat we hebben gezien dat het voor de vrijwilligers en ook voor vluchtelingenwerk eigenlijk niet goed meer te doen is. In ieder geval niet op de manier die wij voor ogen hebben, laat ik het dan zo zeggen. Want op een heleboel andere plekken doen ze het nog wel zo. Wat er veranderd is, is dat er meer geld is gekomen vanuit het Rijk per 1 januari. Per vluchteling, dat bedrag is gegaan van 1000 euro naar ruim 2300 euro. Toen stonden we voor de keuze, wat doen we daarmee? Nou, we hebben gezegd, we gaan dat niet één op één doorschuiven naar vluchtelingenwerk en zo van, kijk maar wat je ermee doet. Dat zou niet goed zijn, dachten wij. Dus we hebben afgesproken dat we per gezin, met vluchtelingenwerk, maar vooral ook met het sociaal team, om tafel gaan. Met het gezin zelf ook natuurlijk, dus we gaan in gesprek. Om te kijken, waar staan deze mensen nou? Spreken ze bijvoorbeeld de Engelse taal? Dat is anders dan wanneer iemand geen woord buiten zijn eigen grens spreekt, zeg maar. Dat maakt het integratieproces veel makkelijker als iemand dan een beetje Engels spreekt. Maar we gaan ook kijken of we erachter kunnen komen, spelen hier grote problemen in dit gezin? En kan dat ook, heeft dat ook extra zorg nodig? En op basis van het intakegesprek, dus waarin we gaan kijken, hoe is het in dit gezin, wat is er nodig, gaan we kijken welk deel pakt vluchtelingenwerk. Wat kunnen we in redelijkheid en billijkheid van de vrijwilligers uit de dorpen vragen. En welk deel is voor het sociaal team relevant. En dan ga je ook kijken hoe je het geld verdeelt. En op de vraag terug te komen van de ChristenUnie, hoe zit dat nou met de formatie van het sociaal team? Nou, omdat we die extra middelen krijgen, hebben we ook gemeend die extra uren binnen het sociaal team in te kunnen zetten, omdat er simpelweg geld voor is. Dus als we niks hadden gedaan, was dat geld naar vluchtelingenwerk gegaan. En nu zeggen we, laten we bekijken of we dat niet beter naar een deel daarvan naar het sociaal team kunnen doen, zodat we uren in kunnen kopen, zodat deze mensen ook door het sociaal team geholpen worden. De mevrouw Renef stelde nog een vraag over de lange wachttijden bij de taallessen. Ik moet eerlijk zeggen dat me dat niet gelijk bekend in de oren klinkt. Maar ik ga er wel achteraan. Ik ga zo even navragen hoe dat zit. U vroeg ook, wat doet het sociaal team eraan? Nou, nog niks dus, omdat we nog niet op deze manier hebben gewerkt. Maar u hebt inderdaad kunnen lezen dat wij ook natuurlijk aandacht willen hebben voor de taal. Overigens denk ik, en dat is even een zijspoortje, dat je bij het leren van de taal niet altijd alleen aan lessen volgen op school hoeft te denken. Maar dat mensen ook heel goed de taal kunnen leren door gewoon mee te doen in de maatschappij. Misschien ergens wat werk te kunnen doen, zodat ze meedraaien in een team of in een groep. Zodat mensen ook op die manier een taal kunnen leren. En dus ook dat hoort bij maatwerk bieden, vinden wij. Volgens mij heb ik nu, nou niet één voor één vragen beantwoord, maar wel voor zover ik weet in mijn verhaal. En nou, we gaan kijken.
Precies. In tweede termijn. Mevrouw Pizzo? Nee. Meneer Slob? Nee. Mevrouw Wennis? Gaat u gaan.
Dank u, voorzitter. Dank u wel van mevrouw Van Leeuwen en de heer Van Houwelingen voor de antwoorden. Ik moet alleen bekennen dat het niet het antwoord was waarop ik hoopte. En wat betreft de inzet van het sociaal team, mevrouw Van Leeuwen, ik hoor u praten over een intakegesprek. Dat is nieuw voor mij, daar ben ik benieuwd naar. U zei iets van door sociaal team en vluchtelingenwerk. Ik ben er zeer benieuwd naar. Ik zou u mee willen geven als tip, breng vooral een tolk mee, lijkt me handig. Maar daar beschikt vluchtelingenwerk hopelijk over, dus dat zal vast goed komen. Ik vraag me daarbij overigens wel af, of wil ik u graag meegeven, zie dit niet te licht. Een sociaal team opereert bij mijn weten in het preventief veld, breng de professionals maar vast mee, dus ik ben blij met de aanpak, ik ben blij met het initiatief, dat begint ergens op te lijken, dat is heel fijn. Overigens wat betreft het onderwijs, ja, mensen hebben echt een aantal weken, maanden moeten wachten om terecht te kunnen. Overigens ook over de kwaliteit van het onderwijs heb ik vernomen dat er 100 vluchtelingen in één grote zaal zitten met 2 begeleiders daarop. Dus de mogelijkheid tot vragen stellen is zeer beperkt. Dat zijn zo wat voorbeelden die ik uit de praktijk hoor. Tot slot inderdaad vrijwilligers. Ik Ben zeer blij met de vraag van mevrouw Van Meulen, een zeer terechte denk ik. Die geldt voor het sociaal team, maar zeker ook inderdaad voor de gewone vrijwilligers. Want het is helaas wel zo in de praktijk dat in mijn dorp, waar ik dan als gewone vrijwilliger actief ben, er een zeer klein clubje is voor een groot aantal gehuisvesten vluchtelingen. En dat clubje gewone vrijwilligers zal niet vanzelf spontaan erg veel aangroeien, vrees ik. Dus er zijn een paar mensen die werkelijk de benen uit hun lijf lopen. En dan heb ik het niet over mezelf, maar over anderen. En daarmee moeten we het doen. En dat zal denk ik, vrees ik, weinig veranderen. Dus daarom blijf ik aandringen op meer begeleiding, meer ondersteuning van vrijwilligers, meer budget voor vluchtelingenwerk, want die doen ook hun uiterste best. Maar er blijven heel veel vragen liggen en er is heel veel miscommunicatie. En
daarvoor, uw betrokkenheid in het dossier, zou u die in een vraag
ja, daarvoor
aan het
wil ik dus nog wel een
kunnen
vraag,
omvormen?
Een vraag stellen, waar ik net ga stellen, voorzitter. Welke afspraken worden er gemaakt over de samenwerking tussen vluchtelingenwerk en sociaal team en gewone vrijwilligers? Want dat wordt natuurlijk wel weer de cruciale vraag die op vele dossiers geldt, maar ook op deze. Iedereen bemoeit zich er tegenaan, maar wie is van wat en wie is waarvoor verantwoordelijk? Ik hoor het graag, dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Van Meulen, tweede termijn nog? Nee, dank u wel. Dan is het aan de wethouder, tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik noem het inderdaad een intakegesprek. Ik vind het zelf altijd een beetje een akelig woord. Want het is net alsof je iemand een soort opkeuring krijgt of zo. Zo wordt het natuurlijk niet bedoeld. Het is gewoon een gesprek. Zo is een beter woord. Maar het woord intakegesprek staat wel ook in de stukken genoemd. En daar wordt ook uitgelegd wat ermee bedoeld wordt. In ieder geval dat we een beter beeld willen krijgen van wat is hier nu de feitelijke situatie en wat is hier nou nodig. Daar denken we inderdaad niet te licht over. Het is terecht dat u dat zegt. Er komen best heftige dingen boven. Het is niet zo dat het sociaal team alleen in de preventieve sfeer bezig is. Er zitten ook gewoon professionals in. En het is ook zo dat als het sociaal team ziet dat het te zwaar is, de problematiek te zwaar is, dat het sociaal team dat zelf niet kan dragen, dat we natuurlijk ook door kunnen verwijzen. Dat zullen we dan ook zeker doen. Ik was blij dat u over die tolk begon, want dat had ik nog willen zeggen. Voor zover ik weet neemt vluchtelingenwerk geen tolk mee, maar ik ben blij dat we in onze gemeente, in een van onze dorpen, een mevrouw hebben zitten wonen die zelf vluchteling was, inmiddels de Nederlandse nationaliteit heeft en al een hele lange tijd zich als vrijwilliger heel intensief inzet om ons te helpen in gesprekken tussen met name Syrische vluchtelingen en de gemeente en ook vluchtelingenwerk en het gezin. En we zijn ermee bezig om haar ook een soort van dienstverband te geven, in ieder geval haar ook daarvoor een vergoeding te geven, omdat het heel voor haar intensief is om het te doen en omdat we haar ook willen waarderen daarom. En ze is namelijk van heel veel waarde, hebben we wel gemerkt. Eigenlijk onmisbaar om echt goed te kunnen kijken wat speelt hier nu en tot een gesprek, dat ook dat gesprek te kunnen komen.
Voorzitter, mag ik even interrumperen?
Dan
weet ik nog wel een hele goede tolk in Giessenburg. Die mij al meerdere keren geholpen heeft en ook op meerdere plaatsen en gesprekken die rol van tolk al heeft vervuld. Die zeer goed Engels en inmiddels dus ook Nederlands spreekt. Dus als u nog meer tolken wilt hebben, ik beveel er van harte eentje aan.
Oké, dank. Wie weet, dank. Ik kom nog wel even bij u langs om te horen om wie het gaat. Zullen we hier maar niet bespreken. Dat het een klein groepje vrijwilligers is en dat die de benen uit hun lijf rennen voor deze groep, dat beaam ik ook meteen. En daar heb ik ook veel bewondering voor. En dat is ook wel iets waar we aandacht voor moeten houden. Redden ze dat en moeten we de groep op een of andere manier niet proberen te vergroten. We hebben regelmatig contact met de diaconieën ook over dit punt. Waarmee ik niet zeg dat alleen diaconieën statushouders kunnen helpen, maar we zien in de praktijk wel dat daar heel veel hulp vandaan komt. Waar we ook heel erg blij mee zijn. En daar zullen we dit ook steeds op de agenda houden. Van gaat het nog? En wat is er nodig? Ook van onze kant. Hoewel wij ook geen ijzer met handen kunnen breken. Welke afspraken gaan we nu precies maken? Nou, en wie doet dan wat? Dat staat eerlijk gezegd volgens mij ook wel aardig omschreven in het stuk. Per onderwerp. Wie er verantwoordelijk voor is. Dit stuk is niet bedoeld om tot in detail uit te werken wie welk telefoontje pleegt en zo. Zo moet u dit stuk niet zien. Het is vooral om aan te geven hoe zijn de rollen verdeeld en wie heeft welke verantwoordelijkheid. En dat gaan we straks uitwerken en dan gaan we met elkaar om tafel om heel duidelijke afspraken te maken. Wie doet wat? En ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat we heel duidelijk maken wie de contactpersoon is vanuit het sociaal team, vanuit het gemeentehuis. Dat is overigens nu ook al wel redelijk duidelijk. Wie moet je hebben als je een vraag hebt? Dat soort afspraken gaan we nu maken. Maar u moest eerst ja zeggen. En dat gaat u hopelijk volgende week doen tegen deze denkrichting. En dat gaan we dat uiteraard allemaal verder uitwerken. Maar dat het duidelijk, dat het belangrijk is om hier heel duidelijk afspraken over te maken. Zodat het voor iedereen ook inzichtelijk is wat er voor hem gevraagd wordt. Dat ben ik het gelijk met u eens.
Dank u, wethouder. Ik kijk even rond. Mag dit een hamerstuk zijn of een debatstuk? Ik denk een hamerstuk, u kunt of een debat. Ik denk een hamerstuk en u kunt het altijd ontharmen natuurlijk, mocht u daar aanleiding voor hebben. Dank u wel. Volgende agendapunt is raadsveld 2016-52, de brede impuls combinatiefuncties. Ik vraag u wel even met een blik op de klok te kijken. Het is 10:30. Laat u natuurlijk niet al te veel hinderen door de tijd, maar wees scherp in het stellen van de juiste vragen, zou ik zeggen. Wie wil daar het woord over hebben? Mevrouw Verwijn, pardon. Meneer Slob, u mag het spits afwijzen.
Dank u wel, voorzitter. Een vraag die compliment voor het stuk en voor het gedachtegang erachter. Om mensen letterlijk en figuurlijk te bewegen en in beweging te laten komen. Een vraag, is de huidige situatie geëvalueerd? En waar vinden wij dat terug om de beweging te maken naar deze nieuwe aanpak, die we overigens wel zeer waarderen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Verheijn.
Ja, dank u. We hebben twee vragen. En we sluiten aan bij het CDA dat dit een prima voorstel is om zo toe te gaan passen. Ik spreek wat uit ervaring. De eerste vraag betreft punt 8, financiële consequenties. In het stuk wordt genoemd dat de scholen gaan een bijdrage verstrekken. En ook de zorgpartijen hebben als nieuwe deelnemer toegevoegd. En wij schatten in dat het een bedrag gaat van 10.000 euro. Ja, dat is een beetje tricky natuurlijk. Gaan we nu 10.000 euro van die partijen krijgen? Of hoe zit dat nu precies? En is het nu zo dat wij 43.000 extra gaan voteren, bovenop de 2 keer 27.000 die al jaarlijks voteren.
Laat ik eens oversteken, mevrouw Christ.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik kon namelijk de presentatie niet openen, dus waarschijnlijk kon ik daar de antwoorden in terugvinden. Maar ik ga ze nu maar even naar de wethouder stellen. Hoe is het organisatorisch ophanging van de functionarissen geregeld? Welke werkgever is er? Wie stuurt aan? Welke functionaris of de leidinggevende? Wat zijn de geformuleerde doelen? Hoe worden de effecten van de inzet berekend? En hoe wordt naar de raad gerapporteerd? Dat was ik toch wel benieuwd naar. Dank u wel.
Mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Kist, wat een geweldige vraag. U neemt mij er een heleboel uit handen. Bijna niet, bijna niet. Helaas, helaas. Ik heb toch nog een paar opmerkingen en vragen. De vraag die ook de CDA-fractie stelde en u ook stelde over evaluatie, die had ik ook. En die lijkt me ook zeer van belang voordat we op dit stuk akkoord geven. Want er staat heel veel in dit stuk. Ik moet u eerlijk bekennen, ik ben niet van de sector onderwijs, dus misschien ligt het daaraan. Maar ik vond er heel veel tekst in staan, waarbij ik van het een naar het ander geslingerd werd met cijfers. En uiteindelijk inderdaad vraag, ja, maar wie is dan die werkgever straks? Dat wordt mij er helemaal niet uit duidelijk. En wie stuurt die aan? En dan wordt er samengewerkt met van alles en iedereen de halve wereld. En nou ja, dat was een beetje hoe het op mij overkwam, eerlijk gezegd. Hoewel natuurlijk de strekking van het verhaal zeer, zeer prima is. En ik snap de gedachte erachter ook. Maar, wat staat er nu? Puntje 3 in het raadvoorstel inleiding halverwege de alinea staat een typfout in de zin. Die zin loopt niet, wou ik maar eventjes opmerken. Op dit moment wordt er en dan loopt hij niet. Maar dat is een klein textueel dingetje. En dan bij de volgende alinea. Ja, de praktijk toont echter aan dat er veel bredere verbindingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld met beleidsterreinen als zorg, welzijn en kerngericht werken. Nou, dan krijg ik de kriebels. Dan denk ik, oh jee, iedereen is weer van alles. We moeten alles en iedereen gaan betrekken. En die combinatiefunctionaris combineert niet alleen, maar participeert, faciliteert En die is van alles en nog wat. En die communiceert met alles en iedereen. Nou, dan kom ik terecht op de vragen van mevrouw Kist. Ja, wie stuurt dat aan? Wie geeft dat leiding? Enzovoort. Dus ik hoor het graag. Want ik ben met de opstellers en het college wel eens dat er bredere verbindingen mogelijk zijn. Natuurlijk zijn die mogelijk, maar moeten we die willen? Ik zou graag eerst een evaluatie zien van wat heeft die combinatiefunctionaris het voorbije jaar gedaan? Hoe is het toen ingezet? Wat heeft het opgeleverd? Wat schort eraan? Wat zijn de knelpunten? Wat is de opbrengst? Zodat we op basis daarvan hiertoe over kunnen gaan. Want inhoudelijk zie ik er weinig, toch relatief weinig in het voorstel van terug. Wel heel veel over procenten en financiën en ja, ik vat het maar samen als gedoe tussen onderwijs en gemeente. En alles wat ermee samenhangt, maar verder, ja, wat hij nou doet en wat hij gaat doen, ja, volgende programma's. Nou, dan staat er buitengewoon sportieve en culturele scholen, actieve dorpen, beweging in de zorg, vitale verenigingen. Uitgebreid overzicht van de activiteiten is terug te vinden in bijlage 1. Nou, ik heb wel eens een combinatiefunctionaris in Gießenburg zien lopen. Rond de sporthal, bij de scholen. Heel actief, leuke vent, organiseert van alles. Top! Maar ja, als ik dan dit stuk lees en dan over Giga lees, dan denk ik, oké, van wie is Giga dus? Dat. Wat is, dat wordt dan Giga, maar wat blijft dan de core business van die combinatiefunctionaris? Want die gaat zich met van alles en nog wat bezighouden, maar wat is nu echt zijn kerntaak? Dus dat. Heb ik ook nog opmerking staan, ja, er staat zoveel tekst in, vooral op die pagina 2, daarboven die zwarte vlakjes. Nou, er staat dan weer een stuurgroep van partners. Ja, nou goed, dat vind ik dus behoorlijk vaag. Wie is dat dan? Wie zijn dat dan? Dus dat, ik hoor het graag. En dan op de pagina 3. Ik meen dat de heer Van Rijn het er ook over had. Ja, de verhouding, dat is mijn vraag, wordt mijn vraag. De verhouding tussen bijdragen vanuit verschillende kolommen. Er staat namelijk dat de scholen, ik moet het goed zeggen. Ik ben bij punt 8, financiële consequenties. Daar staat wat het geheel van die inzet, vernieuwde inzet van die combinatiefunctionaris moet gaan kosten. Voor 2 schooljaren. Omgerekend is dat €174.994 per schooljaar. Vind ik nogal wat. €175.000 per schooljaar voor een combinatiefunctionaris. En dan verhoudt zich dat tot de scholen, dat die van dat bedrag van €4.500 bijdragen. Dat lijkt me toch relatief aan de lage kant. Kan aan mij liggen, ik hoor graag enige toelichting. Want wij worden gevraagd om incidenteel 43.000 voor 1 schooljaar ter beschikking te stellen. Dus hoe verhoudt het een en ander zich tot elkaar? Graag enige toelichting. En dan tot slot, dat vond ik, moet ik even kijken waar die staat, onder welk dingetje. Over scheef begroten gesproken. Er staat letterlijk in dat op de begroting een bedrag van €27.000 is opgenomen voor de combinatiefunctionaris. Dan vind ik het toch best bijzonder dat wij nu gevraagd worden incidenteel bijna het dubbele ter beschikking te stellen. Bij mij roept dat iets op van, zou je daar dan niet jaarlijks iets anders mee moeten in een begroting bijvoorbeeld? Ik hoor graag de reactie van het college, dank u wel.
Met succes vanuit deze voorzittersstoel. Ga uw gang, wethouder. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, misschien is het wel goed om even een schets te geven van waar komt dit vandaan. En dat allemaal nadrukkelijk binnen datgene wat u aan de voorkant zei in de tijd, maar toch even. Wij kennen het fenomeen combinatiefunctionaris in deze gemeente al wat langer. We hebben er hier in deze zaal ook meerdere keren over gesproken. We zijn ook gelukkig dat we dat al een paar jaar mogen doen. Met succes. Mevrouw Renes die ziet ze soms zelfs al in het wild rondlopen. Dus goed teken. Maar
Wij zijn er gelukkig in geslaagd om, om het hier in Gieselanden van de grond te krijgen, maar we liepen wel tegen het probleem aan dat de scholen geen mogelijkheid zagen om ook financieel daar echt iets heel robuusts van te maken. En eigenlijk zijn die financiën van de school, die wel degelijk nodig is, gegeven in de vorm van handjes, FTE's. Maar ja, als je dat per school doet, dan is dat bij Autoria 5 nog enigszins overzichtelijk. Maar bij de eenpitters, dus zelfstandige scholen, wordt dat een versnipperde formatie. Dat maakt de effectiviteit minder. In ieder geval minder dan we zouden willen. Daar hebben we uiteraard met de eigenaars van het fenomeen combinatiefunctionaris. En eigenlijk is dat ons onderwijsoverleg, de LEA. De schoolbesturen en gemeente gezamenlijk. Meerdere keren over gesproken. Niet alleen in de zin van wat gebeurt er, wat levert het op. Maar ook, hoe zouden we hiermee verder kunnen? Toen kwam de nieuwe rijksregeling. U ziet het omschreven. En gelukkig hebben de scholen dat heel goed opgepakt. U leest er ook dat de scholen allemaal dusdanig enthousiast geworden zijn van de nieuwe regeling. En uiteraard mede gebaseerd op de ervaringen van datgene wat ze al hadden. Ze zegt, ja, hier gaan we aan meedoen. En dat betekent dat we in het totale plaatje al een heel eind verder gekomen zijn. Uiteraard omdat je dan een hele belangrijke groep deelnemers daar hebt. Want ja, als je het hebt over alle scholen, dan heb je het ook tegelijkertijd over alle kinderen. Dat is al een heel goed begin. Daarmee is het de totale financiering ook nog niet weer een keer rond. Want er is ook sprake van derden. Dan heb je de rijksregeling hebben we, de bijdrage van de scholen hebben we. We hebben een inschatting gemaakt van datgene wat derden bijdragen. 10.000 euro hebben wij geschat. Nou, juist deze week zijn er nou weer wat gesprekken geweest en kunnen wij nu vertellen dat die 10.000 in ieder geval wel gehaald gaat worden. Maar als we dan die bedragen bij elkaar optellen, dan blijft er nog een gat over. En omdat ook wij vinden dat dit dusdanig veel kansen heeft en zoveel in zich heeft als project voor deze twee jaar, stellen wij u voor, omdat het de 43.000 euro, zeg ik uit mijn hoofd, die dan nog tekort komt voor die twee jaren, bovenop datgene wat we inderdaad per jaar in de begroting hebben staan, die 27.000 euro, wij stellen u voor om dat erbij te leggen, zodat het totale project voor 350.000 euro in deze twee jaar gestalte kan.
Voorzitter.
Mevrouw Van Nes.
Corrigeer mij als ik het onjuist heb, heer Akkerman. Maar u zei net inderdaad die 43.000 voor die komende jaren. Maar ik lees 43.000 voor de komende projectperiode. Oh ja, daar staat nog wat achter. Excuus, mijn fout.
Dat corrigeren hoeft dus niet meer. Daarmee, daar komt dus onze vraag aan u, ons voorstel aan u vandaan. Bent u het met ons eens dat dit zoveel succes in zich heeft, zoveel mogelijkheden in zich heeft om daar die 43.000 aan toe te geven, aan toe te voegen? Daar hebben we dan de huidige situatie geëvalueerd. Ja, er is meerdere malen over gesproken in LEA-verband. U heeft daar ook wel eens wat over geschreven zien staan in de rapportages, maar nooit erg uitvoerig. Maar dat komt ook omdat daar niet zoveel over te melden valt, behalve activiteiten die in school en na school en in sommige gevallen ook wat naar sportverenigingen en andere kinderen in de dorpen zijn gebeurd. Maar we hebben wel met z'n allen in LEA-verband ervaren dat dat heel veel potentie heeft. Alleen, we slaagden er niet in om ook die potentie aan te boren. Vandaar deze uitbreiding. En dan de vragen van de VVD. Het is dus de LEA die eigenlijk eigenaar is van dit fenomeen. Daar is ook een werkgroep aangesteld en die gaat hierover. Formuleert doelstellingen, et cetera. Er zijn ook een aantal vragen die u stelt. Die moeten nog uitgewerkt worden. Het gaat om het project. Werkgever, daar zijn we wel over in gesprek. En het ziet er naar uit dat we die ook wel gevonden hebben. Degene die het project tot nu toe begeleidt, heeft in een aantal gemeenten ook al de combinatiefunctionarissen in dienst. En is ook bereid, moet nog uitgewerkt worden, om dat ook voor ons te doen. Dat lijkt mij een hele goede optie. Aansturing gebeurt dus vanuit die werkgroep. Dat wordt dus uiteraard ook besproken in Leo-verband. En op diezelfde manier stel ik mij voor dat ook u gerapporteerd wordt. Want het lijkt mij niet alleen nuttig, maar ik zie er al eigenlijk naar uit om u ook te kunnen vertellen wat er allemaal gebeurt en wat dat oplevert. En daaruit mag u ook aflezen dat ik eigenlijk ontzettend blij ben met wat hier ligt. Want ik geloof hier echt in. Wij investeren in deze gemeente veel. In voorzieningen, dorpshuizen, anderszins. Dit is ook een investering. Beschouw dat zomaar. Maar het is wel in de... dit is nou echt in datgene wat mensen met elkaar doen. Dit zijn, als je het hebt over sport, over bewegen, maar ook over cultuur. Dat zijn natuurlijk drijfveren om de ontmoeting tot stand te brengen. Maar ook de ontmoeting, zeg maar, te verdiepen. Als je de sociale cohesie wil bevorderen, dan is dit een middel bij uitstek. En dat is misschien wel de essentie van het hele verhaal. Dit is iets wat we met z'n allen doen. Dit is nou iets wat we samen doen. En ik heb dat van de week ook al eens gezegd. Samen doen, dan kom je veel verder. En in dit geval gigaver.
Dank u wel, wethouder. Meneer Stermijn, commissaris, meneer Slob. Ga u gang.
Bedankt, wethouder, voor uw enthousiaste beantwoording. Ook het... positief neerzetten van dit traject. En ik begrijp goed uit uw woorden dat het vervolg na die 2 jaren, dat het een structureel karakter krijgt.
Zijn er nog andere commissieleden in tweede termijn? Zo niet, dan wethouder in tweede termijn. De vraag van de heer Slob.
Dat weet ik niet. Want voor mij gaat het alleen maar gebeuren als u op dat moment even enthousiast bent als ik op dit moment ben.
Voorzitter.
Mevrouw Renes, als spijt op tand nog even dan?
Ja, om die laatste woorden van de wethouder. Dan hebben we wel een evaluatie nodig om te bepalen wat we ervan kunnen vinden.
Ja, en plus een heel groot subsidie van het Rijk. Want als we dat niet krijgen, kunnen we het over weten.
Eens.
Het zij gezegd en de wethouder knikt instemmend. Wordt dit een hamerstuk, dames en heren? Als zodanig correct. Gaan we naar de volgende. Uitstel 2016-48, rapportage sociaal domein 2015 en eerste kwartaal 2016. Wie wil daar het woord over hebben? Mevrouw Vermeulen, mevrouw Den Hartog en mevrouw Van Nes. Ik wil mevrouw Vermeulen het eerste woord geven. Ga u gang.
Bedankt, voorzitter. Er wordt aangegeven dat de inhoud van het rapport nog niet mogelijk maakt om conclusies te trekken. Nou, dat vindt de ChristenUnie begrijpelijk ook wel, doordat het sociaal team nog niet zo lang bezig is. Echter, dit rapport laat voor ons zien dat van een nulmeting, waar wel over gesproken wordt, nog niet echt sprake is, gezien het feit dat bepaalde cijfers nog ontbreken. Mijn vraag is, wordt er bij de ontwikkeling van deze rapportage kennis en ervaring van de andere sociaal teams opgedaan of wordt hier nu het wiel uitgevonden? Bedankt.
Mevrouw Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij hebben enkele vragen en dat betreft het gekozen stelsel. En dan bedoelen we de samenwerking met de serviceorganisatie en de jeugdteams. Werkt deze? We hebben ook kunnen lezen dat eind 2016 uiteindelijk een keuze moet worden gemaakt, hè, voor het wel of niet doorgaan in de huidige manier van werken. Hebben we met het sociaal team het goede instrument te pakken en zijn de gestelde transformatiedoelen haalbaar? We hebben kunnen lezen op bladzijde 10 dat in 2015 74% van het aantal cliënten in de gemeente Gieselanden een beroep deed op de jeugd GGZ. En dat lag aanzienlijk hoger dan in de AV en zelfs in de regio. Is daar een verklaring voor? En ook hebben we gisteren in de krant kunnen lezen de oplopende wachtlijsten in de jeugdzorg. Met name de wethouder van Leerdam maakt zich ernstige zorgen. Is dit bij u bekend en maakt u zich ook zorgen? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Wennis.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me om te beginnen aan bij de vraag van mijn buurvrouw. Haar laatste vraag, want die had ik ook. Ja, wat betreft het stuk zelf, rapportage sociaal domein, hartelijk dank daarvoor. Het is een begin. Het is een begin. Het is als raamwerk een begin. Maar qua uitwerking en inhoudelijk ontbreekt er nog veel. Want zoals al op pagina 1 gesteld wordt, het is een rapportage de eerste keer in deze nieuwe vorm. En het is een ontwikkelmodel die in de loop van de periode steeds scherper gesteld kan worden. Dat begrijp ik. We zitten in een transitie- en transformatieproces, dus op zich daarvoor begrip. Maar ik stel daarbij dan wel gelijk de vraag, hoe lang verwacht u nog dat dat zo blijft? Want inmiddels loopt het sociaal team inderdaad ruim anderhalf jaar, zeg ik even in het wilde weg. Maar hoe lang verwacht u dat het zo blijft? Dat u op bepaalde zaken geen inzicht kunt verschaffen. In diezelfde alinea, net boven puntje 2, staat, ja, tevens is er een praktijkscan sociaal team Gieselanden uitgevoerd door een extern bureau waarvan de conclusies in de rapportage zijn verwerkt. Dat is prachtig, maar mijn vraag daarbij, welke input heeft het sociaal team zelf geleverd voor deze rapportage? Wordt mij namelijk uit het stuk niet heel duidelijk. Dan op de volgende pagina.
Mevrouw Wennis, zonder u het recht van vraagstellen te ondernemen, maar het is wel tegen 11. En als u nu pas op bladzijde 3 bent, toen u gaat zo aan detail, dan doe ik u het voorstel of u dan mogelijkerwijs op een andere wijze
informatie
hier kan.
Dat kan. Dan zal ik de hoofdlijnen eruit pikken en
als
de rest schriftelijk stellen.
Daar zou ik heel gelukkig mee zijn,
prima.
Als u voorzitter. Graag.
Ja, dat is wel, voorzitter, overigens vaker voorkomend dat de softe dossiers, zeg ik maar, de zorg- en sociaal domein dossiers wat later op de agenda staan. En vaak de harde stukken aan het begin. En dit probleem hebben we vaker. Dat wil ik nog maar eventjes meegeven.
En ik denk dat u het dan zelf ook mee moet nemen een keer naar seniorconvent om dat te bespreken.
Zeker.
Met de burgemeester in de riviering.
Ja, doe ik. Zal ik me beperken tot even grofweg nog 5 vraagjes. Prestatieafspraken met organisaties. Daar staat dus nog niet expliciet opgenomen en wordt meegenomen bij volgende afspraken. Mijn vraag, waarom is dat nu nog niet verankerd dan? Aantal vrijwilligers. Een taak van een welzijnsverbinder wordt hierin genoemd. Dat is prettig, leuk. Maar welke taak krijgt hij dan en hoe moet dat eruit gaan zien? En zeer belangrijk, opvallend ook, 2 alinea's verder staat het onderwerp respijtzorg is iets waarmee we de komende periode intensiever aan de slag moeten gaan. Nou, dat ben ik helemaal met u eens, want volgens mij heeft de WMO-raad u daar al een aantal malen toe opgeroepen en hebben we dat onderwerp ook eerder hier bij de kop gehad. Dus ik zou inderdaad vooral die respijtzorg toch maar eens wat voortvarender oppakken. Ik denk dat de WMO-raad daar ook blij van wordt. Volgende punt, even kijken, want ik ging even screenen en selecteren. Teamwork outreachend. Er wordt ook advies gegeven. In hoeveel gevallen dit gebeurd is nog niet bekend. Mijn vraag, waarom is dat nog niet bekend? Dat moet een sociaal team toch wel kunnen teruggeven, dacht ik misschien. Samenwerking tussen onderwijs en sociaal team. Nou, dat is heel fijn en ik kan me ook voorstellen dat de scholen dat als, nou ja, er staat een hele opsomming, maar in ieder geval als aanvullend ervaren. Die hadden dat namelijk denk ik ook zeer nodig. Dus ik vind het ook zeer logisch en niet verrassend dat onderwijs veel gebruik maakt van de inzet van een sociaal team of betrekken van een sociaal team. Dat vind ik zeer positief wat uit deze rapportage naar voren komt. Dan staat er daar op diezelfde pagina 5 een citaat waar ik heel weinig mee kan. Dat wou ik maar meegeven. Van ja, leuk citaat, maar wat gaat er dan opgepakt worden? Ik kan niet veel met dat citaat. Waarom dat er staat. De gemeente
initieert en faciliteert initiatieven. Daar staan 4 bullets met 4 dingetjes. Ik vroeg me af, is er nog meer of zijn er wellicht nog plannen voor meer? En zo ja, hoe creatief zijn die? Ik scroll even verder.
Ik zal nu uw vijfde vraag die eraan komt.
Ik zal hem beperken tot nog 1 laatste vraag en die is wel heel belangrijk. Want deze rapportage daarin wordt aan begin gesteld, en dan moet ik het letterlijk even citeren. Transformatiedoelen. En dan staat er van wat zijn nou die beoogde resultaten? En in mijn optiek spoort hetgeen wat wij hebben genoemd als hoe gaan we resultaten willen meten, wat willen we weten, hè, welke resultaten, dat spoort niet met de inhoud die vervolgens genoemd wordt. Bijvoorbeeld 1 gezin, 1 plan, 1 contactpersoon. Dat wordt dan ergens wel 1-2 keer zijdelings genoemd, maar gewoon SEC. Werkt het sociaal team nu met 1 gezin, 1 plan, 1 contactpersoon? En hoe werkt dat? Ja, dus ik bedoel maar te zeggen, de zaken die aan het begin genoemd zijn als, oké, bijvoorbeeld beoogd resultaat, staat dan bij punt 6, versterken sociaal team, beoogd resultaat. In mijn optiek komt de terugkoppeling die daarop volgt, als in de zin van rapporteren, niet overeen met de punten die aan het begin als punten zijn gesteld waarop we een terugkoppeling willen krijgen. Links en rechts met moeilijk omwegen kun je er wel dingen uithalen, maar dat strookt niet 1-op-1 met elkaar. Dus ik vroeg me af of dat in een volgende rapportage duidelijker teruggelegd kan worden. Dank u wel. En de rest van de vragen worden schriftelijk gesteld. Dank u.
Ja, dat laat ik aan u uiteraard. De wethouder van Leeuwen, neem ik aan. Ja.
Hier en daar aangevuld door wethouder Akkerman straks. Ik ga gewoon mijn lijstje af. Te beginnen bij de ChristenUnie. Het is inderdaad, hebben we gezegd, nou dit zou eens. Nee, laat ik anders beginnen. Er is al een aantal keren gevraagd, van, is er nou een nulmeting waarop, zodat we ook de lijn en de ontwikkelingen beter in de gaten kunnen houden? Nou, daarvan hebben we gezegd, vanaf 2015 is die er niet. Maar als we dat blijven zeggen, dan komt er nooit een punt waarop we beginnen. Dus laten we ervan uitgaan dat we nu een rapportage neerleggen die we kunnen gaan gebruiken als nulmeting. We hebben ook in de themaavond een aantal maanden geleden ook gezegd, dat zal niet gelijk een stuk worden waarin alle informatie die we uiteindelijk willen weten ook al beschikbaar is. Neem niet weg dat we een aantal dingen op zullen nemen die we in de toekomst wel willen weten, waar we dus ook aan kunnen gaan werken. Bijvoorbeeld die prestatieafspraken met zorgpartijen die we nu wel hebben opgeschreven, maar die we gaan concretiseren als we budgetafspraken gaan maken. Maar als je hem nu niet opschrijft, ben je het straks vergeten. Dus daarom hebben we ervoor gekozen de dingen nu op te schrijven die we in ieder geval op termijn willen weten. We hebben hierin opgenomen datgene wat beschikbaar is. Zo simpel is het. Daar heeft het sociaal team een heel duidelijke rol in gehad. We hebben heel veel informatie rechtstreeks van het sociaal team gekregen, uiteraard. Daarnaast heeft Radar een soort van onderzoek gedaan op het verzoek van het sociaal team zelf, een schouw van kijk nou eens even wat er goed gaat, maar wat er ook beter kan. Nou, daar is ook informatie uitgekomen en ook die is verwerkt in deze rapportage. Dus het is en-en. Even kijken. Zijn we nu opnieuw het wiel aan het vinden hier in Gieselanden? Nee. Dit speelt in elke gemeente, iedere gemeente, en dat is logisch, iedere raad wil weten hoe gaat het nu en waar staan we nu na zoveel jaren. Hoe gaan we de toekomst in? Dus we kijken ook heel goed naar hoe andere gemeenten, met name een aantal wat grotere gemeenten, hebben we inspiratie uit geput en gekeken van hey, hoe doen ze het daar. En daar hebben we zeker dingen van gebruikt. Dus daar gaan we ook praktisch mee om. Het CDA stelde de vraag, zijn de transformatiedoelen zoals ze nu in het stuk staan, zoals we die ooit hebben vastgesteld, zijn die nu haalbaar? En ik heb ze net nog even snel doorgescreend. Ja, wat mij betreft zijn ze haalbaar, want volgens mij staan daar best concrete dingen die misschien niet eens met wie geregeld zijn, maar wat nog wel een heel goed streven is en ook wel een streven dat mogelijk is wat ons betreft. Maar als u daar anders over denkt, dan hoor ik het graag. Maar wat ons betreft zijn dit nog steeds goede uitgangspunten waar we naar moeten streven. Sociaal team speelt daarin ook een goede rol om dat uiteindelijk te bereiken, die transformatie. Dat doen ze niet alleen, er zijn meerdere mensen die daarmee bezig zijn en uiteindelijk is het iets van de hele samenleving. En wij vinden dat het sociaal team dat heel goed doet. Want dat was de vraag, trekt het sociaal team het nog? Zo heb ik hem geïnterpreteerd, uw vraag. En ik vind dat ze dat, wij vinden dat ze dat goed doen. En gelukkig hoorde ik ook vorige week volgens mij in de raadsvergadering bij de kadernota ook van uw kant heel veel lof over hun werkwijze. Mevrouw Renes stelde de vraag, hoe lang is dit nou nog een ontwikkelmodel? Daar heb ik net ook wel een beetje antwoord op gegeven. Ik denk eerlijk gezegd, mevrouw Renes, dat het heel lang een ontwikkelmodel blijft, omdat het hele sociaal domein zich zal blijven ontwikkelen. Maar wat u waarschijnlijk heeft bedoeld, denk ik, en anders hoor ik het wel, is hoe lang duurt het nog voordat we wat meer zekerheid hebben over hoe de dingen gaan en misschien wat meer cijfers. Dat vind ik heel lastig om te zeggen, omdat ik, zoals ik ook net vertelde, we al dingen hebben opgenomen die nu nog niet per se aan de orde zijn, maar waar we wel op de langere termijn mee bezig willen zijn.
Voorzitter.
Mevrouw Renes.
Begrijp ik mevrouw Van Leeuwen, tuurlijk. Heel Nederland is in reperoor door decentralisaties, dus we zijn hier niet in één jaar mee klaar. Snap ik heel goed, maar ik doelde inderdaad precies op zaken waarvan ik denk van ja, u kan zeggen het is een ontwikkelmodel enzovoort. Dus dat kost tijd, we hebben nog niet alles inzichtelijk, maar ik zal u een voorbeeld geven. Er staat op pagina 5, het aantal ondersteuningsvragen welke met advies van het sociaal team door het voorveld zelf kan worden opgepakt. Dus niet een hele moeilijke materie. Is ook een heel belangrijk doel van de inzet van het sociaal team. Zij geven advies zodat mensen, organisaties, professionals beter in staat zijn om er zelf mee uit te komen, zo gezegd. En dan staat er in hoeveel gevallen dit gebeurd is nog niet bekend. Nou, dat is nou typisch een voorbeeld waarvan ik denk, volgens mij moet het sociaal team best in staat zijn om daar iets over terug te geven. Aantallen, wat dan ook. Dan denk ik, van ja, vind ik dat u zich niet kunt verschuilen achter, het is een ontwikkeling, dus we hebben nog niet alle cijfers.
Okay. Ik ben de wethouder nog niet kwijt, geloof ik, maar geef ze wel gelegenheid om te antwoorden.
Ja, nou, u hebt een punt, want dat kan het sociaal team inderdaad prima bijhouden. Alleen op het moment dat wij, nu, hebben gesteld dat dit een indicator zou moeten zijn voor ons beleid, dat hebben we in de themabijeenkomst met u besproken. Daarvan hebt u gezegd, nou dit is wel ongeveer de richting. Dus dit is een van die indicatoren waarvan we hebben gezegd, nou dat zouden we moeten gaan bijhouden. Maar dat heeft het sociaal team nog niet gedaan, omdat we dat ook nog niet als indicator houden voor de volgende keer.
Ja,
zeg ik nu iets heel raars? Volgens mij niet.
Nee, excuus. U zegt iets heel logisch, ja. Het is alleen jammer dat we op die manier achter de feiten aan blijven lopen. Maar
nee.
Formeel gelijk.
Daarom is het een nulmeting. Ik probeer het nog één keer uit te leggen. Daarom is het een nulmeting. We hebben nu de indicatoren opgenomen die we willen weten. Tot nu toe hebben we dat niet bijgehouden. Vanaf nu weten we, dit is een indicator. En we willen daar dus informatie over hebben. Dus de volgende rapportage zal daar informatie over zijn.
Nog maar één keer, voorzitter, met uw goedkeuring. Dat vind ik dus zeer teleurstellend, want dit is een rapportage. Dus deze indicator had al van enige rapportage voorzien kunnen zijn. Als u dit als indicator opneemt, wij krijgen een rapportage sociaal domein, en dit is een indicator, het aantal ondersteuningsvragen welke met blurup, dan kan dat toch hier in die rapportage worden opgenomen, of mis ik nou iets?
Nee, dat had niet gekund, omdat de periode waarover we nu rapporteren is anders dan het moment waarop we de indicator hebben vastgesteld met elkaar. Waarvan we hebben gezegd, dit zou een goede indicator zijn, dit willen we graag weten. Die periode strookt niet met elkaar.
Ja, u bedoelt, deze rapportage is de nulmeting,
ja,
dus kunnen we
ja,
nog niks zeggen.
Precies. Ja, ik snap. En de volgende okay, keer hebben we daar ja, dus informatie over.
Ja, heel fijn, dank u.
Oké. Okay. Even kijken hoor. Ja, nou volgens mij heb ik...
Excuus, voorzitter, mag ik daar nog één keer iets op zeggen? Want dit gaat me toch even... Dit is dus precies het punt, hè, waar we een jaar, 2 jaar geleden al voor waarschuwden. Als er geen nulmeting is, hoe gaan we meten? Nu wordt er gezegd, dit is de nulmeting, dus we hebben nog niet kunnen meten. Dat was allemaal te voorzien geweest.
Oké. Okay. Het is uw mening en
ik
neem ik als zodanig...
Klopt, mijn mening.
Geen vraag, volgens mij. De taak van de welzijnsverbinden, nou als u het niet heel erg vindt, ga ik daar niet te veel over zeggen, omdat we er een aantal maanden geleden uitgebreid over hebben gedebatteerd met elkaar. En we precies hebben uitgewisseld wat diegene gaat doen. Dus ik kan u daarover gewoon ook niks nieuws vertellen dan wat ik toen heb verteld. Dus dat is het dan ook een beetje... Nou goed. Wat betreft de spijtzorg, ja, dat is iets waar we extra aandacht voor moeten hebben. Dat is ook op zich niet nieuw. We hebben daar onlangs nog uitgebreid met de adviesraden over om tafel gezeten. En ook een soort plan van aanpak opgemaakt. En ook al de eerste contacten gelegd met mensen uit de dorpen en zorgaanbieders om te kijken wat we daar verder zouden kunnen ontwikkelen. Dus dat wordt opgepakt. Dat is al opgepakt eigenlijk, maar dat wordt verder uitgewerkt. Dat was het, voorzitter.
Ik meen dat u aangaf dat uw collega ook nog enkele vragen beantwoorden. Ging wel.
En dankzij de grondigheid van de beantwoording van mijn collega blijven alleen wat vragen over, op het terrein van jeugd over. Ja, mevrouw Hartog, dat klopt. Er komen zeer binnenkort zelfs evaluaties aan voor. Die gaat dan over de Stichting Jeugdteams, die gaat over de serviceorganisatie, die gaat ook over de jeugdgezondheidszorg. In concept zijn die gereed. Volgens mij heeft u daar al kennis van kunnen nemen. Dus die komen volgende week op het algemeen bestuur van de dienst Gezondheid en Jeugd uitvoerig aan de orde, ga ik vanuit. En na de zomervakantie gaan wij er hier in deze samenstelling ook over spreken. Op pagina 10 blijkt inderdaad, als je het hebt over jeugd GGZ, dat het lijkt alsof er in de gemeente Gieselanden meer dan andere gemeenten gebruik gemaakt wordt van die jeugd GGZ, of jeugd GGZ nodig is. Dat klopt. Overigens, als het percentage van 68 in het ene geval, 74 in het andere, dat is qua aantallen niet echt veel. Wij hebben daar geen vinger achter kunnen krijgen of daar nou een structurele oorzaak aan de grondslag zou liggen. Het is natuurlijk wel een van die cijfers. Als je koud naar de cijfers kijkt, dan valt het op. Maar er is nog geen, oorzaak voor aan te geven, hebben de deskundigen mij verteld. De wachtlijsten bij de jeugd GGZ, daar kom ik dan ook meteen op. Ja, daar maak ik mij ook zorgen over. Dan ga ik even mijn best doen om heel neutraal te formuleren. In regioverband hebben wij hier uitvoerig over gesproken. Allereerst in een gesprek met een aantal aanbieders en huisartsen die zich hier uiteraard ook zorgen over maakten. Wat kunnen we hier nou aan doen? Oplossingsrichting hebben wij wel voor ogen en zijn we nu aan het uitlijnen. Namelijk, organiseer de verbinding tussen het sociale team, de jeugdprofessional in het sociale team en de huisartsen. Maar dan wel een jeugdprofessional specifiek met de deskundigheid die voor de jeugd GGZ nodig is. Op zo'n manier dat je eigenlijk naast de huisarts zittend beter kunt sturen op wat er nou echt nodig is. Eerder al dingen kunt gaan doen bij de jongeren waar het een en ander mee aan de hand is. Beter, directer, eerder sturen naar de plek waar de jongeren echt moet zijn. Al dat soort factoren. Je bent er veel sneller bij en je kunt veel meer afvangen. Klinkt wat raar in dit verband, maar door de jeugdprofessional met GGZ-ervaring in het sociale team kun je wel heel veel dingen zelf doen die anders helpen om die wachtrij bij de jeugd GGZ langer te maken.
Voorzitter, mag ik iets vragen?
Vrouwens.
Begrijp ik daaruit dat u van mening bent dat die wachtlijsten in de jeugd GGZ dus als oorzaak hebben afstemming, inschatting van professionals en wat daar allemaal omheen hangt en niet eventueel tekortschietende budgetten?
Ik kan daar niet alles over zeggen, al was het alleen maar omdat ik geen inzicht heb in die wachtlijsten. Er is geen sprake van wachtlijstbeheer. De wachtlijsten zijn ook niet van ons, maar van een aantal zorgaanbieders. De wachtlijsten die zijn overigens niet nieuw. Die waren er voor 1 januari 2015 ook al. En die zijn inmiddels wel anderhalve maand opgelopen. En we moeten ze niet willen. Maar in hoeverre er jongeren staan op meer dan één wachtlijst, wij hebben daar geen inzicht in. Dat zijn wel de zaken waar we het over willen hebben. Dus dat is een stuk wat ik niet weet. Twee, wat ik net probeerde te schetsen, dat is bedoeld om de instroom te verminderen. Want zoveel is natuurlijk ook wel helder. Daar waar wij algemene kortingen hebben toegepast, voor dit jaar zelfs 13,4%, geldt het ook voor de jeugd GGZ. En als je alleen maar aan het budget draait en er is geen maatregel genomen om te zorgen dat de instroom ook vermindert, ja, dan gaat er natuurlijk een probleem ontstaan. Dus daar moeten we ook echt iets mee doen. Waarom ik wel met enige voorzichtigheid wil formuleren, is omdat ik uit het krantenartikel wel een beetje het gevoel overhoud van ja, hier wordt heel erg gezegd van ja, ik maak mij hier zorgen over. Terwijl we een week daarvoor met z'n allen hebben afgesproken daar van alles aan te gaan doen. Dat doen we in Zuid-Holland-Zuidverband. Juist vanmorgen heb ik daarover gesproken. En mijn inschatting is wel dat datgene wat we met z'n allen organiseren, het zou best eens goed kunnen zijn dat we daar als AV nog een kop bovenop zetten. Want dit moeten we inderdaad met z'n allen willen wegwerken. En daar is wel iets voor nodig. Dat waren de vragen op het terrein van de
Dank u, wethouder. Net zoals bij het EK Portugal-Polen, waar het 1-1 is en men in de verlenging zit, zitten wij ook in de verlenging. En toch wil ik u proberen om nog door deze vergadering heen te slepen, want anders wordt het weer een maandagavond terugkomst. Dat gaan we niet doen. Ik wil wel even kijken naar de overkant van het college, bij de collegetafel. Zowel de bestuurlijke toekomst als nieuws uit de GR'en, is dat een punt wat behandeling behoeft? Of zijn er niet echt nieuwe zaken? Dat scheelt in ieder geval gevoelsmatig al wat. Ik keer even terug naar, want dat is wel met recht voor de orde van de vergadering, naar de tweede termijn van dit agendapunt. En ik kijk even rond of er nog raadsleden zijn, commissieleden die er daar wel over willen zeggen. Nee, mevrouw toch, mevrouw Rennes, gaat u gang.
Ik zou er nog heel veel over willen zeggen, maar mijn iPad loopt wederom vast. Het uur is laat, dus die 34 vragen die ik nog had, die stel ik schriftelijk. Dank u wel.
Dank u wel. In principe een hamerstuk of een debatstuk volgende week, nou, meneer? Wat is het knikken, mevrouw Genes?
Wat mij betreft een debatstuk.
Oké, dat is het uw recht.
Voorzitter, misschien... Mag ik nog...
Mevrouw Van Leeuwen, excuus.
Ja. Nou ja, als mevrouw Renes daadwerkelijk 34 schriftelijke vragen gaat stellen, dan vertel ik u alvast dat dat voor donderdag niet gaat lukken die te beantwoorden.
En wilt u daarbij dan uw voorzitter in een soort dilemma plaatsen? Of voor
nee hoor, ik zeg het alleen.
We gaan gewoon door het orde van de vergadering en we kijken hoe snel mevrouw Renes haar vragen formuleert en hoe snel u dat doet. Laat onverlet dat een debat zo blijft dan, want dat is terecht van het commissielid. Prima. Volgende agendapunt is raadsvoorstel 2016-49, de jaarstuk 2015 en de programmabegroting 2017 van de Reinigingsdienst Waardlanden. Wie wil daar het woord over geven? Mevrouw Kist, meneer Slob. Ik geloof dat ik meneer Slob nog niet de eerste keer het woord heb gegeven, of wel? Nou, maar ja, hij mag wel. Gaat u gaan, meneer Slob.
Dank u wel, voorzitter. Een paar kleine puntjes. Blijkt uit het stuk dat er nog niet op alle fronten goedkeuring door de accountant verstrekt gaat worden. Wat is de laatste stand van zaken daaromtrent? We hebben ook geconstateerd dat er een negatief resultaat is ontstaan. Wellicht ook mede veroorzaakt door het verschil van inzicht over de opgelopen kosten van het niet tijdig realiseren van capaciteit in de gemeente Gorinchem. Hoe is daar de stand van zaken van? Voor de rest, dat zijn de belangrijkste punten. Dank je wel.
Mevrouw Christ.
Ja, dat was dus ook een puntje van mij. Want hoe zit het met die rekening van Gorinchem? Die door een te late invoering van de VANG. En het is natuurlijk wel boekhoudkundig verantwoord, maar dat is een beetje eenvoudig natuurlijk. Hè? Nergens wordt namelijk vermeld dat er een arbitrage gestart is. En uitkomsten zijn nog steeds ongewis. Wij als VVD vinden namelijk dat dat wel vermeld moet worden in die conceptbrief naar de Waardlanden toe.
Meneer Van der Minkelis.
Voorzitter, dank u wel. Eerder heeft onze fractie al aandacht gevraagd voor de inzet van vereniging om oud papier op te halen. Doen we opnieuw. Als we het goed lezen, dan is er in 2015... voor de vereniging een omzet gerealiseerd van ongeveer 560.000 euro. Ik zeg het goed, ja. Ja, wel een detailvraagje, maar wel interessant. Hoeveel is dat per kilo? En wil ik ook nog schriftelijk stellen die vraag als die niet ingewikkeld is. Maar in de begroting van 2017 zien we voor diezelfde post 2 ton begroot. Dus dat roept de vraag op als het dan vorig jaar 560.000 was en volgend jaar 200.000 euro. Waar is dat dan aan toe te schrijven? Laat het aan me behouden.
De wethouder, ga u gaan.
Dank u, voorzitter. Mij ligt bij dat er volledige goedkeuring van de accountant is, maar om alle kansen op een vergissing uit te sluiten, krijgt u daar nog antwoord op? Die zoeken we nog even op. Het negatieve resultaat, ja, dat hangt ook samen met, nou ja, ik bedoel, als Waardlanden een tegenvaller heeft waarvan we denken, waardevan we vinden, als bestuur van Waardlanden vinden, dat Gorinchem dat behoort te vergoeden en dat gebeurt niet, dan is het resultaat anders als lager dan dat het had moeten zijn. Er is niets te melden sinds de laatste keer dat ik u informeerde dat er een arbitrage of een adviescommissie, arbitrage niet goed wordt, een adviescommissie is geïnstalleerd. Die is op dit moment in gesprek met elkaar. Hoe lang ze daarvoor nodig hebben, welke planning ze daarvoor afgesproken hebben, weet ik niet. Maar een advies ligt er nog niet in elk geval. Oud papier van de verenigingen. De verwachting is, en dat heeft ook alles te maken met meer elektronisch en mensen die de iPad of via de iPad een boek lezen in plaats van op papier, dat de totale hoeveelheid oud papier wel wat terugloopt, maar van 560.000 naar 200.000, dat is een hele grote stap. Heb ik zo geen antwoord op, krijgt u ook nog een reactie op. En wellicht bent u de eerste en de enige die een foutje legt, de vinger legt op een foutje in de begroting. Het zal blijken.
Nog aanvullende vraag, meneer Van der Minkelis.
Ja, sorry, ik vergat iets wat misschien toch nog interessant is. Er wordt iets gesproken over een soort andere aanpak in Molenwaard dan in onze gemeente Gieselanden. Er wordt iets gesproken over 5 jaar aparte afspraken. En ik vroeg me nog even af of dat, nou ja, hoe dat precies zit. Hebben ze daar iets meer of iets minder dan hier?
Ik ga er ook gelet op het tijdstip heel kort even op in, want bij sommige verenigingen, misschien dat u daar ook van weet, speelt dit wel. De manier waarop de oud papierprijs berekend wordt voor de vereniging, daar kun je een aantal keuzes in maken. En in Molenwaard had men dat net iets anders dan in Gieseland en dat was weer net iets anders dan in Zederik. En gewoon om doelmatigheidsredenen is het heel wenselijk dat Waardlanden gewoon één systeem heeft om dat af te rekenen en te berekenen voor de verenigingen. Dat scheelt gewoon een hoeveelheid werk en daarbij is gekozen voor het systeem van Molenwaard. Per se niet omdat het voor Waardlanden het voordeligst is, maar gewoon omdat het ja eenvoudig, eenduidig, logisch is, waarvan we gezegd hebben, nou laten we proberen dat systeem voor alle verenigingen toe te passen. En er vindt op dit moment, hoe het in andere gemeenten zit, weet ik niet. Ik overleg op dit moment met de gemeenten in de Gieselanden om ook dat systeem hierin te voeren.
Mevrouw Kist, begrijp ik ook
nog? Nog even, ik hoorde niet dat u zei dat u daar een puntje van in de conceptbrief ging vermelden naar Waardlanden toe.
Nee, ja, sorry. Nee, dat moeten we ook niet doen, denk ik. Dit is de jaarrekening van 2015 en de ontwikkelingen waarover u spreekt, die zijn heel belangrijk, maar die zitten pas in 2016 natuurlijk.
Dank u wel. Mag dit een hamerstuk zijn, geachte leden, als we daar nog besloten. Dan schiet ik door naar agenda punt 13, heb ik nog 2 rips staan. Ten eerste 2016-37, het voorontwerpbestemmingsplan van het multifunctioneel centrum Hoogblokland, een proces. Rip, als ik het mag zeggen. Ik weet niet of u daar een vraag over heeft. Nee, zie ik. En de laatste.
Sorry,
pardon, meneer
Van der Minkelis. Ik kijk alleen naar rechts, maar hier probeer ik.
Ik dacht dat u iets losse polsachtig deed. Ja,
nou, ik heb behoefte om alles los te wapperen. Maar een heel kort vraagje. Als ik het goed begrijp, is er eind juni volgens de Rip een informatiebijeenkomst gepland. Mijn vraag is of dat al geweest is. En in meer algemene zin vraag ik me af, is het nou handig om midden in de zomervakantie die 6 weken termijn te plannen? Ook al gaan er dan individuele brieven naar de huishoudens in de buurt. Ik vind het toch niet zo charmant. Is daar misschien dat het ook geen juni wordt, maar juli en komen in september uit. Maar hoe zit het precies met die inspraaktermijn?
Wethouder van Houdingen.
Er is een informatieavond is geweest. Er is collega Akkerman is daar, maar wellicht dat er, ik weet niet, ik kan me niet voorstellen dat er nu behoefte aan is om daar uitgebreid verslag van te doen. Maar die informatieavond is geweest, ook goed gelopen. Wat die 6 weken termijn betreft, ja, de wetgever heeft in zijn wijsheid beslist dat dat een redelijke termijn is. En dat er al heel veel mensen zijn die 6 of 8 of 10 weken met vakantie gaan, dat geloof ik ook niet. Bovendien is het zo, en ik hecht daar toch wel aan hoor, als je dan al zo lang met vakantie gaat, ja, maak dan afspraken met je broer of je buurman dat hij op je zaakjes let. En dat niet gewoon dit soort zaken stilvallen in de zomer. Ik heb daar veel moeite mee.
Voorzitter, ja, ik vind dat het antwoord van een jurist. En nu wil ik graag wel een antwoord als betrokken wethouder.
Zal ik dan maar.
Dit is wethouder Akkerman voor de wand.
Maar ik zei niet helemaal voor niks dat er een informatie geweest is, avond geweest is. Daar is 1. 2, er is uitvoerig in het dorp geïnformeerd. Dat betekent dat alle belanghebbenden, en zeker die in de directe omgeving, maar eigenlijk het hele dorp, die zijn hier helemaal van op de hoogte dat dit loopt en dat deze periode ook is ingegaan. En daaruit hebben wij toch ook wel de conclusie getrokken dat iedereen die ook maar enigszins zou willen reageren, daar volop de kans voor heeft.
Dank u wel.
Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Minkelis. Het laatste 2.16.40, de meicirkelen gemeentefonds, waar we vorige week volgens mij ook al over gesproken hebben. Maar ik laat het natuurlijk vrij om daar nog eventuele vragen over te stellen. Zo niet. Dank u allen hartelijk voor uw inbreng. Dank ik het weinig publiek op de tribune, maar toch wel diehard, om het zo te zeggen. Ook voor de aanwezigheid. Dan wens ik u allen wel thuis.